Het is mooi om zo bij elkaar te zijn. Met zo'n grote groep, met hetzelfde doel om God te aanbidden. Om te luisteren naar zijn woord. En ik wil nadenken vandaag over verschillende groepen mensen. Dus zoals wij hier bij elkaar zitten, hebben we onze eigen kleur, onze eigen manier van doen. En ik weet niet of er nog een andere kerk is in Notter, maar ik denk als je naar een andere kerk toe gaat, dan heeft dat weer zijn hele eigen dynamiek. Dus iedere groep heeft zo zijn eigen sfeer, zijn eigen manier van doen, zijn eigen beleving. Soms is daar veel vreugde, soms is daar verdriet. Dus de atmosfeer in een groep kan veranderen. En ik wil even als illustratie een klein filmpje laten zien van een groepje. Die heeft ook een bepaalde sfeer met zich mee. Laat maar zien. Ja, dat is leuk, hè? Dus het is een hele muzikale groep, was dit. En ik word daar wel vrolijk van. Als ik naar kijk, dan is er een stuk blijdschap zit daarin. En ik wil vandaag met u lezen een verhaal vanuit Lucas. En ik begin in Lucas 7 vanaf vers 11. En daar komen we een groep tegen. En ik wil u eigenlijk vragen om een beetje met mij mee te gaan in het verhaal en in de situatie die zich hier afspeelt. Dus het vraagt een beetje inlevingsvermogen. Lucas 7 vers 11. En het gebeurde kort daarna dat hij reisde naar een stad genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met hem. En een grote schare. Dus Jezus onderweg naar een plaatsje, Nain. En een grote groep mensen gaat met hem mee. Nou, ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik ben nogal nieuwsgierig van aard. Dus als ik lees een grote groep mensen, dan ben ik benieuwd waarom gaat er een grote groep mensen achter deze man aan, achter deze Jezus aan. En als we lezen in Lucas 4 vers 37, dan zien we ook het nieuws over zijn optreden ging als een lopend vuurtje door de hele streek heen. Dus in deze omgeving werd iedereen gegrepen door deze man. Iedereen sprak over deze Jezus. En waarom was dat? Waarom gingen massa's mensen achter hem aan? Nou, dat hoopt te maken met de dingen die hij deed en de dingen die hij onderwees. Dus wat onderwees hij bijvoorbeeld? Hij had een radicaal vernieuwende boodschap. Hij zei bijvoorbeeld van, je moet van andere mensen houden. Maar het is heel makkelijk om van mensen te houden die ook van jou houden. Daar is niks bijzonders aan. Nee, hou van degene die tegen jou zijn. Hou van degene die jouw vijanden zijn. Zegen je vijanden. Bid voor degene die je vervloekt. Dat was een compleet nieuw woord wat insloeg als een bom. En zijn onderwijs was met gezag, met autoriteit. Hij sprak over je huis bouwen op de rots. En hoe kon je dat doen? Door zijn woorden te horen en het toe te passen en het te doen. En dan gaan we met de Apps for Life jongeren, gaan we daar vanavond de start mee maken. Het woord van God horen en het toepassen in je leven. En wat deed hij daarnaast? Dus naast dat zijn onderwijs radicaal was en levensveranderend, deed hij allerlei wonderen. Hij verzamelde eerst een groep mensen om zich heen, groep discipelen, leerlingen. En die waren erbij dat er een man naar hem toe kwam, die was melaats. En die zei, als u het wilt, maak me dan rein. En Jezus sprak, ik wil het. En spontaan was deze man gezond. En ze zijn erbij als er een groep mensen bij elkaar is op de Sabbat.
En er is een man met een verschrompelde hand. En ik kan me iets bij voorstellen dat als je dat hebt, daar loop je niet mee te koop. Misschien verstop je dat een beetje in je mouw. En Jezus haalt die man helemaal in het midden van de groep. Zichtbaar voor iedereen. En dan vraagt hij aan hem, strek je hand uit. Nou, ik denk dat de meeste mensen gedacht hebben, strek je hand uit. Dat kan die juist niet. Dat is juist het probleem. Hij heeft een verschrompelde hand. Maar deze man, en er zit ook een sleutel in, deze man die luistert naar die woorden van Jezus. En die gaat iets doen wat hij eigenlijk niet kan. En spontaan geneest hij. En dit soort dingen gebeuren. En dan kan ik me voorstellen dat er momenten zijn dat als Jezus ergens is en les staat te geven. Dat het zo druk is dat de mensen gewoon niet de zaal in kunnen. En zo is er een dag, dan zijn ze in een ruimte en het staat bomvol. En er waren een paar vrienden die hadden een verlamde vriend. En ze dachten, laten we hem Jan noemen. Die dachten, weet je, Jan moeten we bij Jezus brengen. En ze wisten, Jezus gaat hier ergens spreken. Laten we Jan meenemen. En ze tillen deze man op zijn matras, nemen ze mee naar die ruimte. Helemaal vol. De rijen staan buiten. Dus zij tikken wat mensen aan. Van jongens, we hebben Jan mee. Jan moet naar Jezus. Ze zeggen, ja, hallo. Ik wil zelf ook naar Jezus. Ik kan er ook niet bij. Laat Jan maar wachten. En deze man had een stuk volharding. Die zeiden, weet je wat, we gaan het dak op. Ze klimmen het dak op. En maken het dak open, kijken misschien ergens, waar staat Jezus? En ze maken dan dat dak open en laten deze Jan zo zakken voor de voeten van Jezus. Die staat gewoon te onderwijzen en ineens komt Jan uit het dak. En hij geneest deze Jan en hij vergeeft zijn zonde. En Jan pakt zijn matje en die loopt de deur uit. Nou, ik kan me voorstellen als dit soort dingen gebeuren, daar wil ik bij zijn. Bij zo iemand, als dit soort dingen gebeuren en hij spreekt met zo'n gezag, zo'n nieuwe boodschap. Ja, daar wil je geen seconde van missen. En zo is het ook met Jezus. Soms ging je naar eenzame plaatsen en dan gingen ze achter hem aan, ze zochten hem op. Blijf hier! We willen geen seconde missen van wat u doet. Dus deze groep die onderweg is naar Nain, is een groep die bruist van leven, denk ik. Als je deze dingen meemaakt, daar spreek je over met elkaar. Moet je je voorstellen dat we het vandaag meemaken. Iemand met een verschrompelde hand geneest. Ik geef een fantastische boodschap. Je bent helemaal ondersteboven. En er komt nog iemand uit de dakzakken die verlamd is en die loopt wandelend de deur uit. Nou, als we bij de koffie zijn, ik denk dat het één groot kippenhok is. Iedereen zegt hem, heb je het gezien? Zag je hem? Hij komt zo uit de dakzakken. Zag je het gebeuren? Proeft u een beetje de sfeer die dat gaat geven? Ik heb het wel gehad met onze studenten in samenkomst. Dat een vrouw genas van een verlamde arm. Door een gebed van een studenten van ons. Die was hartstikke nerveus. Die had nog nooit voor een zieke gebeden. Dus die was met de ogen dicht aan het bidden. En zij bidt. En die vrouw zei, nou stop maar hoor. En die staat te zwaaien. En zij vraagt, wat had u eigenlijk aan uw arm? Ja, die was verlamd. Kon hem al 4 jaar niet meer bewegen. Nou, na de dienst, die studenten die gaan stuiteren door de hele zaal heen. Man, die zitten vol van leven. Heb je dat gezien? Nou, dat is de sfeer van deze groep. En ik hoop dat u dat een beetje pakt en dat u daarin meegaat. Dat is de sfeer van de groep die onderweg is naar Nain. Maar vanuit Nain gaat er ook een groep onderweg. Een andere groep met een heel andere sfeer. Wat is er namelijk gebeurd? Er is een jongen overleden. En hij wordt naar de begraafplaats gebracht buiten de stad, buiten het dorp. Naam onbekend, leeftijd onbekend, een jonge man. Dus deze stoet vertrekt vanuit de stad. En voorop lopen dan klaagvrouwen, die werden destijds ingehuurd. Of gevraagd om voorop te lopen. En die gingen dan huilen en weeklagen en een hoop kabaal maken juist om het verdriet te uiten. En die gingen voorop. En daarachteraan, daar liepen wat muzikanten. En daarachter had je dan de baar waar de jongen op lag. En daarachter, gebroken van verdriet, de moeder van deze jongen. Wat moet het zijn om je eigen kind weg te brengen? En daar weer achter een hele grote groep mensen om hun respect te tonen aan deze moeder, aan deze familie. En die wilde erbij zijn als ze deze jongen wegbracht. En in het bijzonder denk ik in dit geval was het een hele grote groep. Want dit was niet de eerste keer dat deze vrouw de poorten van de stad uit moest om iemand te begraven. Want er staat, Lucas 7 vers 12. De dode was de enige zoon van een vrouw die haar man ook al had verloren. Ze had één zoon. En ze was haar man ook al kwijt. Haar man was overleden, haar zoon was overleden. Wat een wereld van leed gaat achter deze woorden schuil. Wat moet deze vrouw gebroken zijn geweest van verdriet. En wat een onzekere toekomst lag er voor haar. Omdat haar bron van inkomsten, dus de mannen die werkten, was weggevallen. Dus ze werd afhankelijk van mensen om haar heen, van de goedheid van anderen, om haar te helpen, te voorzien in haar dagelijks leven, haar dagelijks onderhoud. En dan gebeurt er iets. Dan komt die stoet met Jezus, die stoet van leven komt eraan. En een grote contrast kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Deze groep die bruist van leven, vol van enthousiasme, vol van ontzag wat er allemaal gebeurd is. Die kruist die groep van dood. Mensen gebroken van verdriet, misschien hopeloos, radeloos. Hoe moet het nu verder? En die groepen die kruisen elkaar. En staat in Lucas 7 vers 13 en daar begint eigenlijk de hele omslag. Toen Jezus de vrouw zag, kreeg hij diep medelijden met haar. Vind ik zo mooi, hè? Massa's mensen om Jezus heen. En Jezus die ziet deze ene vrouw. En hij is bewogen met haar. Dat vind ik het mooie van God. Hij ziet de hele wereld, hij kent alle mensen, je haar op je hoofd zijn geteld. Maar dat persoonlijke van hem, hij ziet deze vrouw. Hij ziet haar en hij stopt de baris wat er staat. Jezus stopt de stoet, dus iedereen stopt. En ik denk dat de dood stil wordt. Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat hij doen? Hij stopt de stoet en hij zegt tegen de moeder, ween maar niet. En vervolgens spreekt hij tot deze jongen, jongeling, sta op. En de jongen gaat recht zitten, begint te praten. Jezus pakt hem op en geeft hem terug aan zijn moeder. Nou, ik denk dat het eerst even stil is geweest. Wat hebben we gezien? En dat er een explosie van vreugde is gekomen, dat wil je niet weten. Ik denk dat je dat kun je niet voorstellen. Hoe moet dat geweest zijn om daarbij te zijn? En deze twee groepen, deze stoet van leven en deze groep van dood, worden één grote feestende massa van leven die teruggaat naar Nain. Die twee groepen gaan in elkaar op en bruist van leven en van passie en van verwondering. Wat hebben wij meegemaakt? Wat hebben wij gezien met elkaar? En ik heb het thema van deze preek Crosspoint genoemd. Wat zo'n kruispunt van deze twee groepen, leven en dood, zo'n kruispunt krijgen we eigenlijk allemaal in ons leven. We hebben er allemaal mee te maken dat we een punt hebben waar dood en leven elkaar kruisen. En dan heb ik het niet over het moment dat je overlijdt. Dan heb ik het over het moment daarvoor. Op het moment dat jij geconfronteerd wordt met de boodschap van Jezus. Dat is eigenlijk jouw crosspoint. Dat is het moment dat de leven en dood elkaar ontmoeten. En waarom ontmoeten leven elkaar dood dan? Waarom heb ik dan te maken met dood? Het heeft te maken met ongerechtigheid, met zonde waar we allemaal mee te maken hebben. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt, ik heb nog nooit gelogen. Als u dat wel bent, kom even naar me toe. Wil ik u graag de hand schudden. Het eind van deze ochtend zou ik heel bijzonder vinden. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die nog nooit iets fout heeft gedaan. Als hier op dit scherm mijn leven voorbij zou komen met alles wat ik heb gezegd, alles wat ik heb gedaan, alles wat ik heb gedacht, dan zitten daar dingen tussen dat ik denk, nou, knip dat er maar uit. Het hoeft niet iedereen te zien. En ik denk dat er allemaal wel bij ons misschien dingen naar boven komen. En ik denk, ja, dat hoeft inderdaad niet iedereen te bekijken. Nou, juist die dingen zijn de dingen die scheiding brengen tussen jou en God. Geestelijk zijn we dood. En daarom, als wij Jezus ontmoeten, als wij de boodschap van Jezus horen, dan kruisen dood en leven elkaar. Want God heeft alles gegeven, is de dood ingegaan, zodat jij leven kunt ontvangen. Hij wil die omwisseling, wil die bewerken. En we hebben allemaal die ontmoeting met Jezus nodig. Die confrontatie met hem. En dan kun je kiezen. Wat kies je? Waar wil je deel van zijn? Van die groep van dood of van die groep van leven? En ik wil het afsluiten met een illustratie. Een kort verhaaltje om dit wat dichterbij te brengen. Je mag de volgende dia erop doen. Dankjewel. Het is een verhaaltje van een Afrikaanse jongen. Een jaar of 8. En die woont in een dorpje met allemaal dorpen daaromheen. En deze jongen, die heeft in zijn hoofd gehaald om de raadgever van deze dorpen, er is een wijze man in deze omgeving, en die man die heeft de reputatie dat hij altijd de juiste adviezen gaf. Die zat er nooit naast. En deze jongen denkt van, ik wil wel eens meemaken dat die man ernaast zit. En waarom weet ik niet, maar hij haalt het in zijn hoofd, ik wil dat meemaken, dat deze wijze man een verkeerd advies geeft. En hij bedenkt een plannetje. Hij denkt, weet je wat, als ik nou naar hem toe ga met een vlinder in mijn hand. En ik vraag, leven of dood? Leven of dood? En de wijze man zegt, leven, dan knijp ik en is de vlinder dood, zit hij ernaast. Ja, dat is wel een beetje grof, hè? Het is een verhaaltje, het is niet echt, hoor. En als ik naar hem toe ga met die vlinder, ik zeg leven of dood, leven of dood. En hij zegt dood, doe ik mijn hand open, vliegt de vlinder weg, zit hij er ook naast. Er is geen ontkomen aan, deze man gaat ernaast zitten. Dus de dag komt dat de wijze man richting het dorp gaat. En deze kleine jongen die hoort dat en die rent naar buiten het dorp. En die heeft die vlinder mee en die gaat voor zijn neus staan. Leven of dood, leven of dood. En de wijze man die kijkt hem aan en zegt leven of dood. De beslissing is in jouw handen. De beslissing is in jouw handen. En zo is het vanmorgen ook. Leven of dood is eigenlijk wat God voor je stelt. En de roep van Gods hart is kies voor het leven. Maar de beslissing is in jouw handen. Wie kijkt The Voice of Holland? Ja, oké, maar dat is voor de meeste dat het al bekend zijn. Er zijn van die momenten, dan komt er zo'n zanger. En dan horen die juryleden iets waarvan ik denk, ik heb het nog niet gehoord. Maar dan zingt hij twee woorden en psh, 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 hup, vier stoelen omgedraaid. In één keer, boom. Ken je dat? Vier stoelen die omdraaien, wauw. Dan stel je nou eens voor. Ik zat vanmorgen in de bus over te denken, eigenlijk is het een beetje als The Voice of Holland. Maar God is heel anders. Die zit ook in die stoel, zeg maar. En al voordat jij een toon hebt gezongen, psh, draait hij om. Dan staat op die stoel, staat I want you. Ik wil jou. En dan zie je soms die juryleden, als dan iemand heel goed is, dan zie je ze allerlei gekke dingen doen. Op, ja, je moet voor mij kiezen. Ah. Dan doen ze zo gek mogelijk, zo enthousiast mogelijk, omdat ze hopen dat die persoon naar hun toe komt. En God die heeft al gedraaid zonder dat je iets gedaan hebt. Je hoeft jezelf niet te bewijzen naar hem toe. En hij zegt, I want you. Ik heb voor jou gekozen al. Ik heb voor je gekozen. En dan sta je daar en jij mag die keuze maken. Maar het is wel een keuze. Alle stoelen zijn gedraaid. En dan kan je kiezen voor Jezus. Of je kan andere keuzes maken. En ik zat een beetje verder te denken. Ik denk, ja, wat komt er na die blind auditions? Dan komt de battle. Dan komt de battle. Ga je tegen elkaar strijden. Maar ik weet, als jij de verkeerde keuze maakt, kies niet voor Jezus, dan ga je de battle verliezen. Ja, er is een strijd gaande in dit leven. En er is een strijd om jouw leven. Er is een strijd op leven en dood. De inzet is jouw leven, de inzet is eeuwig leven. En als jij die battles ingaat met de verkeerde coach, en je hebt niet voor Jezus gekozen, dan weet je, je gaat die battle ga je verliezen. Maar als je die keuze hebt gemaakt voor Jezus, die zijn stoel heeft gedraaid voor jou. Hij zegt, I want you. Ja, dan ga je door naar de live shows. Eternal live shows. Ja, dat is mooi hè. Dan ben je deel van de overwinnende kant. Kies voor het leven is de schreeuw van het hart van God. Hij heeft al voor jou gekozen. Hij heeft alles al gedaan. En vandaag is zijn vraag aan jou. Kies voor mij. En 2 Korinthe 5 vers 17 zegt het zo mooi. Heel bekend gedeelte. Wat er dan gebeurt als we kiezen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Ik ben een heel nieuw mens geworden in Christus. Jezus is mijn leven binnengekomen. God komt met zijn geest van leven, van liefde in jouw geest, getuigt in jouw geest. Je bent een kind van God, je bent van mij en niemand kan je roven uit mijn hand. Wauw. En die bron van leven wordt in je geplaatst. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En direct erachteraan staat iets heel interessants. Direct na dat moment van wedergeboorte staat er iets, staat een opdracht waar we niet zoveel over horen. Staat een bediening waar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt. We leven in een cultuur van bedieningen, aanbiddingsleider, of je kan dit doen of je kan dat doen. Maar hier staat eigenlijk de bediening omschreven die God voor iedereen heeft. Die zegt, Jezus, ik kies voor u. Want er staat, hij heeft ons verzoend en heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. En heeft het woord van verzoening aan ons toevertrouwd. En wat betekent dat? Je mag de volgende dia erop doen. Dat betekent, dat staat erachteraan, wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Laat het in orde komen tussen u en God. Dus direct met jouw wedergeboorte, dat nieuwe wat begonnen is, heb je een opdracht. Je bent een boodschapper van Christus. En God wil jouw mond gebruiken om het uit te roepen naar deze wereld. Maak het in orde tussen jou en tussen God. Dat is de bediening die we allemaal gekregen hebben. Daar heb je kracht voor ontvangen om dat te gaan doen. Het woord van verzoening. Dat mensen het in orde kunnen maken tussen God en tussen hun. Is aan ons toevertrouwd. Ik kan me niks groters bedenken qua verantwoordelijkheid dan dit. God die als een liefdevolle vader naar zijn kinderen kijkt. En zegt, maar dat het tussen mij en mijn kinderen weer in orde komt. Dat woord, dat geef ik aan jullie. Weet je, ik ben één keer mijn oudste zoon 10 minuutjes kwijt geweest. We waren op het strand, familiedag. Mijn zwager en mijn schoonzus gingen de zending in. En we waren met z'n allen op het strand foto's nemen. En mijn oudste zoon, ik denk dat toen een jaar of 5 was, gok ik. Die ging verstoppertje doen, alleen hij vertelde het niet aan ons. Dus wij op het strand, en het strand in de Muiden is vrij groot. En daar is een pier met van die grote rotsblokken. Maar je kan heel ver kijken. En we hadden heel even niet opgelet en hij was weg. Dus iedereen alle kanten op. Waar is Daan? Iedereen Daan zoeken. Niet te vinden. Nou, je wilt niet weten wat er met je gebeurt als dat langer dan 5 minuten duurt. Man. Je wordt helemaal gek. En na 10 minuten komt Daan onder een rotsblok vandaan. Kiekeboe, hier ben ik. Man. De vreugde die er dan is, omdat hij is weer terug. Hij leeft. Ik hoop dat u een beetje kunt proeven wat ik bedoel. Nou, dat is de vreugde die er is in het hart van God als mensen terugkeren naar hem. Dat is waar Jezus voor gekomen is. Dat wij terug kunnen komen aan het hart van de Vader. En wie heeft die daarvoor nodig? U en mij. Wij mogen die boodschappers zijn en het uitroepen naar deze wereld. Weet je, er wordt veel gesproken over een uitspraak van Francis van Assisi. De man heeft tijdlang geleden geleefd. En die zei op een gegeven moment van, verkondig het evangelie en indien nodig gebruik woorden. Misschien kent u dat wel. En we zijn het een beetje als, soms denk ik, als excuus gaan gebruiken. Van, nou, dan hoef ik niks te vertellen. Ik laat het wel zien. Ik laat het gewoon zien door mijn leven en dan kunnen mensen vanzelf dat bekijken. Nou, en dan komen ze wel tot Jezus. Maar goede daden en een goed leven zijn geen vervanging voor de verkondiging van het evangelie. Zijn geen vervanging voor die bediening van verzoening. Roep het uit naar de wereld. Maak het in orde tussen jou en God om de schreeuw van Gods hart te laten klinken. Mijn zwager geeft altijd een leuk voorbeeld. Hij zegt, ik ken iemand die dacht dit ook. Van, nou, met mijn goede daden en hoe ik leef ga ik mijn omgeving wel laten zien dat ik Jezus volg. Dan zien ze aan mij van, nou, er is iets anders. En inderdaad, mensen zagen dat er iets anders was. Er was op een gegeven moment een collega, na maanden. En die zei, ik heb je nou een tijdje in de gaten gehouden. Jij hebt iets. En ik dacht, wat is het nou? Maar nu weet ik het. Je bent vegetariër. Het is woorden en daden. We moeten het woord van God spreken. Hoe kan iemand tot geloof komen als het niet verkondigd wordt? Romeinen 10 vers 17. Geloof komt door het horen van het woord van God. En een zuiver leven is ontzettend belangrijk. Tuurlijk. Anders ontkracht je de eigen woorden die je spreekt. Maar wij zijn die boodschappers van Christus. Wij hebben die bediening van de verzoening ontvangen. Hij heeft het woord van verzoening gegeven. Roep het uit naar deze wereld. Maak het in orde tussen jou en tussen God. En wij mogen eigenlijk, we hebben het voorrecht om mensen vanuit die groep van dood te brengen in die groep van leven. En een grotere vreugde in het hart van God kun je niet bewerken. En ik denk een grotere vreugde in je eigen hart. Misschien heb je wel eens meegemaakt. Dat je iemand tot de Heer mocht leiden. Dat je iemand tot leven mocht brengen. Eeuwig leven. Wat een vreugde geeft dat. Wat een vreugde geeft dat. En het is eigenlijk een beetje de oproep van vanmorgen. Aan de ene kant, misschien zit je hier. En is het jouw kruispunt. En wordt er van je gevraagd, kies voor het leven. En hoor dan de roep van God. Alsjeblieft, kies voor het leven. Zodat je leeft. En misschien zit je hier. En ben je al lang deel van die groep van leven. En is de aanmoediging opnieuw. Van ga dat woord van verzoening, ga dat brengen. Roep het uit naar je omgeving. Breng die woorden van leven, breng die boodschap van leven. Raak het hart van God door bezig te zijn met zijn zaak. Mensen te winnen vanuit het rijk van de duisternis en te plaatsen in het koninkrijk van het licht. Ik wil graag een moment bidden met elkaar. Lieve Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw liefde. Heer, ik hoop dat ik iets van uw hart, Heer, van uw passie voor uw kinderen. Heer, van uw liefde voor mensen die verloren gaan, die u nog niet kennen. Ik hoop dat ik iets van uw hart heb kunnen vertolken. Heer, ik hoop dat u met uw geest, Heer, daar doorheen spreekt. Heer, dat uw hart er raakt. U zegt, maar dit is voor jou. Kies voor het leven deze dag. Kies voor het leven. I want you. Ik heb voor jou gedraaid. Je hoeft er niks voor te doen. Ik heb alles al betaald. Kies voor het leven. Geef je leven aan mij. Heelt u dan kloppen aan hart. Heer, en voor mensen die al lang al deel zijn van die groep van leven, dan bid ik, Heer, dat u die passie vrijzet, Heer. Heer, dat u het misschien opnieuw aanwakkert. Heer, om te gaan met die boodschap van u, met die woorden van leven. Heer, om het uit te roepen naar deze wereld. Maak het in orde tussen jou en tussen God. Heer, en ik bid dat u grote vrijmoedigheid geeft, Heer. Heer, waar de discipelen om baden, Heer, dat ze opgepakt werden en weer vrijkwamen. En ze mochten uw woord niet meer brengen. Heer, geef ons door uw geest grote vrijmoedigheid om uw woord te brengen. En Heer, ik bid dat daar een toename in komt, Heer. Heer, dat we vrijmoediger zullen zijn, dat we moedig zullen zijn in het staan voor u en in het brengen van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, ik wil eigenlijk iets ik hou ervan om dingen praktisch te maken en soms iets uit te beelden. En ik denk dat een helder verhaal is geweest vandaag. Om te kiezen voor het leven of om die boodschap van leven te brengen. En eigenlijk wil ik het symboliseren. Ik heb hier vooraan twee boeken neergelegd. Er staan witte bladeren in. En als we deel worden van die groep van leven, dan staat ons naam opgetekend in het boek des levens, is wat het woord zegt. En dit zijn eigenlijk als het ware boeken des levens. En ik wil, en voor logistieke redenen, dit even afbakenen voor de leeftijd 10 tot en met 25. Want als iedereen komt, dan wordt het een chaos. Dus als u boven de 25 plus bent, dan tekent u maar even in uw hart opnieuw. Dat is ook prima. Maar ik wil even vragen om tijdens het spelen van het volgende lied, om te zeggen van ook, misschien dat het voor jou is deze dag. Ik moet die keuze maken vandaag. Ik moet kiezen voor het leven. Dan loop ik naar voren en ik zet mijn naam in het boek des levens. Dat is wel verstandig om nog eens naar het gebedsteam te gaan, of naar je vader of je moeder of bekende, of van joh, ik heb vandaag die keuze gemaakt. Kun je me even helpen? Kun je met me bidden? Kunnen we daarover verder praten? Ja, dus dan kun je dat doen. En misschien sta je al lang in het boek des levens en weet je dat in je hart, heb je daar zekerheid over. Dan kun je ook naar het boek gaan. Zet je je naam erin als het ware als een onderstreping. Heer, dank u wel. Ik ben zo dankbaar dat u de dood in bent gegaan, zodat ik leven kan ontvangen. Ik zet mijn naam hierin, maar ook weer eigenlijk om mezelf opnieuw uit te dagen. Ik ga dat woord van verzoening ga ik brengen. Ik wil die boodschapper zijn van u. En ik wil uw woord van leven gaan brengen op de plekken waar ik kom. Zullen we dat met elkaar doen? Laten we gaan staan met elkaar. De band zingt een lied. Hier vooraan, links en rechts, liggen de boeken des levens. Er staan verschillende pennen liggen erbij. Dus kunnen meerdere mensen tegelijk hun naam daar inschrijven. Dus laten we dat. Maar ook een moment maken tussen jou en tussen God. Niet van nou, ik schrijf mijn naam er even in. Nee, dat je bewust bent. Heer, dank u wel. Dank u wel dat ik in het boek des levens mag staan. Dank u wel voor het woord van verzoening, voor het voorrecht. Dat ik mensen terug mag brengen aan het hart van de Vader. Voor het voorrecht dat ik die schat heb van eeuwig leven. En dat ik het zomaar weg mag geven. Ik heb het om niet ontvangen. Ik mag het zomaar doorgeven. Ik geef het even aan jullie. En ik zal het goede voorbeeld geven door ons eerst mijn naam te schrijven. En dan kun je gewoon komen tijdens het lied.